Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van theaterkrant.nl en Theatermaak. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere week bezoek ik, Luc de Groen, een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn heel erg benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dit weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, een rating of een review achter te laten in iTunes, of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Ik zit hier samen met theatermaker Hilde Tuinstra in Frascati Amsterdam en heb net gekeken naar de voorstelling De Zaak Shell, deel 1, proloog, van Anouk Nuyens en Rebecca de Wit. Goed, daar gaan we dan.
Nou, we hebben gekeken eigenlijk naar een repetitie. Of dat is hoe de makers Anouk Nuyens en Rebecca de Wit het zelf ook omschreven. Een repetitie ter voorbereiding van misschien een zaak tegen Shell. En daarin wilden zij eigenlijk verschillende stemmen laten horen. En ze hebben in ieder geval 2 monologen laten spelen door acteurs. En ze hebben ook de mensen van de zaak bij Milieudefensie aan het woord gelaten. En nog een aantal andere specialisten. Dus er waren heel veel mensen aan het woord vanavond.
Er is gerepeteerd en er is gepraat over het gaan repeteren en over het wat er dan is gerepeteerd.
Juist. En daar, zeg maar, op wat er is gerepeteerd, die 2 monologen, 2 stemmen uit de zaak, namelijk die van de consument en die van de CEO van Shell. Daarop is eigenlijk gereflecteerd door een aantal specialisten op het gebied van juridische zaken en op het gebied van het bedrijfsleven.
Ik denk dat we dit... Het is een heel complex pakketje, omdat er ook een grote geschiedenis aan vooraf gaat aan dit project. En om het precies te begrijpen is, denk ik, moeten we proberen daar even precies zo meteen doorheen te lopen. Maar laten we beginnen met, hoe is dit ontstaan? Dit is het voortvloeisel eigenlijk. Anouk Nuyens en Rebecca de Wit hebben in 2016, denk ik, een voorstelling gemaakt die heette Tenzij je een beter plan hebt. En die ging eigenlijk over soort de moderne gedachteloosheid, de onmogelijkheid om ons, ondanks al onze kennis, tot handelen te laten komen. Zegt het goed?
Ja, ik denk het wel. Ook een soort gevoel van onmacht, waarbij ze toen eigenlijk zeiden, ja, toekomstige generaties zouden ons heel goed kunnen verwijten dat wij het allemaal hebben geweten en dat we ook alle juiste boeken en documentaires hebben vermorzeld om daartoe te komen, maar uiteindelijk niks hebben kunnen doen. En dat zet hun aan om na te gaan denken over, zou het mogelijk zijn om een rechtszaak te beginnen?
Nou, ik denk nog fundamenteler, dat zet hun aan op de vraag, en daar hebben ze eigenlijk veel randprogramma omheen gecreëerd, wat zouden we dan kunnen doen? En een van de dingen waar ze achter kwamen waren rechtszaken. En we hebben in Nederland een paar goede voorbeelden van rechtszaken. Bijvoorbeeld de Urgenda-zaak, waarbij de Nederlandse staat is gedaagd om meer te doen om het klimaat te redden. Omdat ze zich daar in allerlei internationale verdragen aan hebben gecommitteerd. En een tweede zaak is dus de zaak Shell. En vervolgens eigenlijk uit die gedachteoefening, wat kunnen we doen? Een van de dingen die we kunnen doen is legal action, een rechtszaak beginnen. Dat is, ik vind dat toch op een bepaalde manier een opmerkelijke uitkomst.
Ja, maar ik vind het ook opmerkelijk dat ze er in deze stap van het proces voor hebben gekozen om juist het theater te gebruiken om verschillende stemmen hoorbaar te maken. Dus eigenlijk verschillende perspectieven in die zaak naar voren te brengen. En die zo helder mogelijk in argumentatie en in overtuigingskracht, want dat is het eigenlijk wat de acteurs deden, heel erg hun eigen positie die zij op dat moment gingen spelen, verdedigen. Dat was
ja, want daar zit ook inderdaad nog iets grappigs in, namelijk dat het dus op een bepaalde manier hebben zij ervoor gekozen om zelf echt in die rechtszaak te stappen. Dus om als het ware de beschouwende rol even te laten liggen, want dat beschouwen dat heeft hun in al die jaren met al die boeken, met al die films bar weinig opgeleverd. En om juist ook vol de bres op te gaan voor die zaak. En eigenlijk met deze oefening, met deze repetitie, zeggen ze, en daar beginnen zij zelf mee, de avond mee, wij gaan repeteren. En daar hebben ze een mooi woord voor bedacht, pre-enactment.
Ja.
Je hebt de re-enactment, dat is het naspelen van de gebeurtenis. Maar zij doen de pre-enactment, het naspelen van de gebeurtenis, nog voordat die is gebeurd.
Juist. En die moesten ze eigenlijk gaan schrijven, gaan vormgeven. Van hoe zou deze positie in de rechtszaal van een CEO of van de consument eruit kunnen zien? Wat zou diegene dan zeggen?
En ik vind wat ik een heel mooi stukje vond aan hun openingsbetoog, is dat zeggen, want uiteindelijk wordt de toekomst van onze planeet bepaald door hoe goed wij onze rol kunnen spelen. Hoe goed we onze tekst uit ons hoofd kennen. Hoe goed we in ons kostuum passen. En het oefenen heeft dus ook met als doel, zij gebruiken eigenlijk dus de theaterruimte als de vrije ruimte waarin je iets wat je echt wil gaan doen, een soort van in een veilige ruimte alvast kunt oefenen. Je kunt even de tijd stilzetten. Je kunt alle standpunten rustig bezien voordat je zometeen in het openbaar met de vuisten geheven de ring instapt.
Ja, en je hebt ook nog de kans om experts die te maken hebben met de zaak vervolgens op dat materiaal te laten reflecteren. Dus om het te versterken. Of juist om in discussie te gaan met elkaar. Het enige wat ik daarbij wel moest opmerken is dat het best veel gepraat is. Dus dat je een hele avond toch wel naar heel veel verschillende standpunten aan het luisteren bent. Die probeer je allemaal zo goed mogelijk te consumeren eigenlijk of te verwerken. En dan is het best wel pittig als er reflectie op reflectie op reflectie plaatsvindt en je haast murf raakt.
Nee, maar totaal. Het heeft soort van het is eigenlijk alsof de echte wereld veel spectaculairder is dan het theater, omdat we in het theater ons ook de ruimte kunnen verschaffen om spectaculair te oefenen zonder de echte gevolgen.
Tot we er murf van worden eigenlijk. En dat is ook, dat vind ik aan de ene kant, vind ik dat een heel mooie uitkomst van deze eerste stap, van deze eerste reflectie en repetitie, is dat je eigenlijk denkt, ja shit, het is ook gewoon een fucking complex groot probleem. En wie ben ik nou eigenlijk in dit hele ding? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Is die echt zo piepklein als dat de monoloog van de consument ons doet geloven? Of is die zo groot als de CEO ons voorschildert?
Want
en zegt,
laten we dit even, want eigenlijk dus de monoloog die we zien, de pre-enactments, zijn een korte inleiding eerst met de campagneleider van Milieudefensie en een promoverend juridisch expert op dit gebied, op het gebied van rechtszaken over de natuur of over milieu. En daarna krijgen we dus die twee monologen. Eén monoloog waarin de CEO van Shell eigenlijk zijn standpunt verdedigt, zoals je net mooi zei. Hij belichaamt eigenlijk met een compilatie van alle teksten die ze hebben kunnen vinden van Shell-CEO's. Die hebben ze gecompileerd tot het ultieme standpunt van Shell. En hoe zou je dat samenvatten?
Nou, wat eigenlijk de CEO best, of de monoloog van de CEO best sterk maakte, is dat hij eigenlijk ook zegt, ja, mijn bewegingsvrijheid is beperkt. En Shell heeft al die tijd, ja, dat is eigenlijk ook een zwakte, heeft het al die tijd al geweten, maar eigenlijk is dit een manier van de consument om een zondebok te vinden. Namelijk, jullie zullen best blijven tanken, jullie zullen ook vlees blijven eten, jullie zullen ook alles blijven doen wat het milieu juist gaat. Dus wij zijn eigenlijk alleen maar de provider daarvan. Dus wij...
Ontstreft geen blaam.
Nou, wij draaien wat jullie vragen.
Ja, dus... dat vond ik daar ook heel interessant aan. Het wordt echt... Een bedrijf wordt het instrument van de maatschappij.
Juist.
Dus dat is een soort marktwerking ten top. Daar waar vraag naar is, daar komt een antwoord op vanuit de markt. Een bedrijf is niet meer dan het antwoordapparaat van je consumentenbehoeftes. Waar jij behoeftes aan hebt, daar gaan ze meer van maken. En zolang wij dus blijven uitspreken superveel behoefte te hebben aan fossiele brandstoffen, blijft Shell produceren, want de CEO wordt gedwongen door de aandeelhouders, die allemaal die door de wet zijn bepaald, dat zij mogen bepalen wat de CEO gaat doen. Dus de CEO die zit overal tussen alle vuren vast aan die markt. Hij zit geketend aan die markt. En als die consumenten met z'n allen massaal blijven zeggen, ga zo door zoals je het nu doet, want het gaat geweldig, dan kan hij niet koers wijzigen.
Nee, of vooral blijf produceren dat wat wij graag willen hebben, dan staat hij in principe machteloos, zegt hij. Maar daar kan je natuurlijk ook wel weer heel veel dingen tegen inbrengen. Want ja, de consument heeft daar eigenlijk een heel andere perspectief op, hè?
Precies, want daarna komt de consument en die zegt eigenlijk, ik was laatst in de mediamarkt en ik ging omdat mijn printer kapot was en ik liep naar buiten met een massagekussen en nog twee apparaten waarvan ik nog nooit had gehoord toen ik naar binnen kwam. Dus ben ik dan verantwoordelijk voor mijn behoefte aan iets waar ik nog nooit van had gehoord op het moment dat ik die mediamarkt binnenloop? Eigenlijk zegt de consument, ik ben helemaal niet vrij om die keuze te maken. Ik ben met handen en voeten geketend aan alles waar jullie me verslaafd aan maken. En die hele koopgeul waar ik iedere dag doorheen moet. Als ik een printer wil hebben, verdwaal ik in de mediamarkt en kom ik uiteindelijk met €250 lichter en geen printer naar buiten.
Ja, dus eigenlijk is het pleidooi van de consument is, ja, ik word aan al die verleidingen word ik blootgesteld. Dus eigenlijk wordt mijn vrijheid daarin enorm weggenomen. Eigenlijk ben ik een soort slaaf geworden van wat alle producenten mij opdringen. Dus eigenlijk moeten we daarvan bevrijd worden en zou de overheid moeten ingeschakeld worden of moeten ingrijpen. Maar ja, daar is nog geen stem voor. Dus daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar.
Dat is het volgende deel van dit langdurende project. Zal een rol hebben voor de overheid. Mm. Deze nog niet. Maar dus ook, en dat is ook eigenlijk het juridische gedeelte van het pleidooi van de consument, daar kunnen we heel kort over zijn. Als consument heb je zo'n klein aandeel en Shell heeft zo'n groot aandeel. Shell was sinds de industriële revolutie verantwoordelijk voor 2% van alle uitstoot.
Ja, en natuurlijk heb je in de rol van de consument heb je ook een gek soort eigenlijk schizofrenie. Namelijk dat je aan de ene kant graag dingen wilt veranderen en graag zou zien dat het verbetert. Maar aan de andere kant denk je ook weer, ja, maar als ik nou moet gaan inleveren op mijn auto en ik mag ook niet meer vliegen en ik mag ook niet meer dat ene worstenbroodje in de week eten.
Ja, en ook nog fundamenteler. Ben je wel vrij om te kiezen in een maatschappij? Zij geeft op een gegeven moment het voorbeeld van als ik geen telefoon zou hebben.
Ja.
En echt helemaal geen telefoon, dan kan ik bijvoorbeeld ook niet bij mijn bank zaken.
Nee.
Want er zijn geen loketten meer waar je ook nog kunt inloggen. Je zult En je krijgt van de overheid een sms'je als je wil inloggen bij je DigiD. Dus je kunt wel doen alsof je zonder enige vorm van telefonie zou kunnen in je leven. Of zonder apparatuur. Maar in een maatschappij waar dat gewoon nog los van dat het ook een sociale vorm van communiceren is. En je als je niet in een sociaal isolement wil raken, je het ook nodig hebt. Als het zelfvernietiging is om goed te doen, hoe vrij ben je dan om dat te kiezen?
Ja, en toch denk ik ook, als ik even mijn eigen mening volg, dat de consument dan ook kan kiezen voor een Fairphone, bijvoorbeeld. Je hoeft niet per se de mobiele telefoon op te geven, maar zou ook kunnen kijken naar, kan ik dat niet in een eerlijkere vorm krijgen? En tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar zo, dan kun je aan de gang blijven. Want dan moet je alles fair maken en heb je daar het geld voor.
En wanneer heb je dan genoeg gedaan?
Ja.
Wanneer heb je dan je plicht vervuld? Wanneer ben jij...
Ja.
Heb jij je carbon tax?
Ja. Ik denk dat er waren een paar goede conclusies aan het eind van de avond. En die wezen er eigenlijk allemaal, denk ik, op. Dat de verantwoordelijkheid van jezelf niet minder wordt door het feit dat een ander ook verantwoordelijkheid heeft of ook schuld treft. Dus hoe je het ook bent of keert, je zult altijd ook dat deeltje wat jij aan verantwoordelijkheid hebt, op een of andere manier, daar zul je naar moeten kijken.
Ja, daar ben ik aan de ene kant wel met je eens. Aan de andere kant vond ik ook het argument wel heel sterk. Dus aan het einde van de avond kregen we nog een ronde tafelgesprek met een socioloog, een advocaat, Rebecca de Wit, de regisseuse.
Ja.
En nog met de voorzitter van de... of een bestuurslid van de Vereniging voor Ondernemers. Mm-hmm. Die daar duurzaamheid in proberen, WMO heet het.
Ja.
Die daar duurzaamheid in proberen te brengen. En wat op een gegeven moment de socioloog, vond ik heel terecht, inbracht. Ja, als ik heb 24 uur op een dag om mijn bottom line te halen. Ik moet gevoed worden, misschien moet ik wat werk verrichten. Ik heb daar 24 uur voor. Shell heeft 24 uur keer 84.000 medewerkers om voor zijn bottom line te zorgen. Mijn capaciteit is, en dus ook daarmee mijn verantwoordelijkheid, alles wat ik in mijn leven zou kunnen uitstoten, valt in het niet bij wat Shell op een dag uitstoot. Het is niet, hoewel we allebei verantwoordelijkheid hebben, is het ook een gevaar om een soort van de relativiteit, iedereen heeft een beetje gelijk. Terwijl er wel degelijk een heel ander gewicht zit aan het probleem dat Shell veroorzaakt of het probleem dat ik veroorzaak.
Ja, ik denk dat je zeker wel moet kijken in verhoudingen. En dus je bewust moet blijven van wie nou eigenlijk welk aandeel daadwerkelijk levert. Maar dat is ook nog best wel moeilijk, denk ik, om dat daadwerkelijk letterlijk in kaart te brengen. Ik ben best benieuwd of daarvoor alle informatie gevonden wordt. Om ook, wat eigenlijk een van de juridische experts zei, een heel specifiek argument te vinden voor wat Shell te verwijten valt.
Je moet eigenlijk kunnen aanwijzen, daar had je, ja, heb je een bepaalde keuze gemaakt.
Ja.
En dat had je anders moeten doen met de kennis die je had. De wetenschap dat je de wereld aan het kapot maken was, heb je daar een keuze gemaakt en die had je niet moeten maken.
Juist.
Want dat is inderdaad, daar ben ik heel erg mee eens. Dat is heel snel een valkuil waarin je komt. Ja, Shell maakt nu de wereld kapot. Maar welke keuze moeten ze dan maken? Wat is nou, het is heel moeilijk om het soort van niet op een metaniveau te houden, om niet de wereld kapot maken te noemen, maar om dat ene drillplatform, als je dat wel doet, dan maak je willens en wetens de wereld kapot.
Ja, dus het is ook een probleem waarvan we de schaal over misschien 100 jaar nog veel meer gaan voelen. Maar nu denk je, ja, wat is dat ene plastic zakje of die ene tank die ik nog een keer vul? Of inderdaad, op grote schaal, die ene fabriek die er nog bij komt. Wat is daarvan het effect? Dat zullen we nu nog niet weten. Alleen in de toekomst zullen we dat natuurlijk wel merken.
En daar heeft op zich, denk ik, Shell ook wel een vorm van gelijk in. Dat die cultuur waarin autorijden zo gewoon en eigenlijk zo noodzakelijk is, voor je leven, en dat geldt hier in Amsterdam, in de stad waar we nu zijn, een stuk minder dan op andere plekken in Nederland. Maar de reden waarom veel mensen een auto hebben is ook omdat dat gewoon is hoe we onze maatschappij hebben ingericht.
Ja.
Dus je kunt dat moeilijk Shell verwijten als we dat met z'n allen zo hebben ingericht. Shell heeft niet bedacht hoe we auto's gebruiken. Dat hebben we met elkaar, gedaan. Shell lobbyt ervoor om dat in stand te houden. Maar we kunnen dat moeilijk op Shell afschuiven, vind ik.
Ja. We kunnen wel op Shell afschuiven, denk ik. In hoeverre dat ze daadwerkelijk andere vormen van energie of andere energiebronnen pushen. Want daarin geloofde ik die CEO echt niet.
Nee, ze 95% van hun van wat ze uit de grond halen is nog steeds
fossiele brandstof.
Ja. En 5%.
Ja.
Maar dan gaat het alsnog om indrukwekkende bedragen van in de miljarden,
ja,
die ze investeren.
Ja. Maar ja, kijk, ik snap, mensen willen rijden. Mensen willen auto rijden, die willen een bepaalde bewegingsvrijheid. Maar mensen willen niet per se dat het op fossiele brandstof gebeurt. Die willen best dat het op andere manieren gebeurt. Dus dan ben ik het er wel mee eens dat het de verantwoordelijkheid is van instanties die groter zijn dan die consument, om daar meer tijd en moeite in te investeren. Wat de socioloog ook zei, zij hebben daar ook meer de tijd en de know-how en de medewerkers voor, en ook de macht en het netwerk om daar grote verschuivingen in teweeg te brengen.
Ja, maar tegelijkertijd is dat ook het gevaar. Zeg maar, zoals Shell zegt, wij zijn ook maar één schakel in de hele keten.
Mm-hmm.
Zo ontkennen we misschien ook dat wij ook met als consumenten, als burgers, ook een schakel zijn met heel veel macht. Alleen, we ontkennen onszelf ook in die machtspositie. We ontkennen ook dat cultuur maken ook iets is waar we actief een rol in hebben. En dat dat niet een ongrijpbaar groot collectief is, maar dat wij dat zijn.
Ja, ik denk dat wij ook, en dat miste ik wel een beetje inderdaad in die monoloog van de consument misschien, is dat die consument ook best wel een beetje in de slachtofferrol zit. Of misschien in ieder geval in de rol van een individualist die zegt, ja, ik ben ook maar in mijn eentje. Ik word verleid door al die dingen om me heen. En ik kan er zelf eigenlijk me niet zo goed tegen wapenen. Dus overheid, grijp in, leg mijn regels op, want anders ga ik helemaal los.
Maar het is de totale ontkenning dat wij die overheid zijn.
Ja, en het is ook de ontkenning eigenlijk dat wij, als ik denk dat we dat geloof misschien een beetje kwijt zijn in deze tijd of in onze generaties, dat we als mensen onderling, als burgers, ook als we ons verzamelen en als we één groter geheel worden, dat we dan misschien ook wel een grote stem zouden hebben. Maar ja, dat geloof zijn we denk ik een beetje verloren.
Ja, ik moest gedurende deze avond een aantal keer denken aan begrip van Hannah Arendt, de banaliteit van het kwaad. Dat heeft zij in de jaren 60 opgesteld naar aanleiding van de, of jaren 50 misschien al, van het Eichmann-tribunaal. Wat Eichmann was eigenlijk de grote architect van de Holocaust. En hij werd op een gegeven moment terechtgesteld en men had echt een monster verwacht.
Ja.
En wat nou zo ongelooflijk veel schokkender was, was dat hij een hele gewone man was. En eigenlijk de conclusie die Hannah Arendt er onder andere, het is een heel complex argument, maar een van de dingen die ze eruit haalt is, het kwaad komt niet tot stand door idealisme, maar door banaliteit. Eichmann was veel meer bezig met promotie maken en zijn baan goed doen dan bevragen waar het systeem waar hij voor werkt naartoe werkt. En dat gevoel had ik ook de hele avond. Het is, iedereen beroept zich op zijn eigen banaliteit. Op pure onideologie. Op pure, ik ben niet bezig met wat het is, maar ik ben bezig met wat ik morgen moet doen. En ja, dan krijg je dan komt het kwaad.
Ja, wat ik ook een mooie vond is het een paar metaforen van het van bijvoorbeeld het brandende huis, waarin eigenlijk, en dat is eigenlijk het ergste ervan, is dat terwijl we zo bezig zijn met elkaar of met elkaars verantwoordelijkheid en gesteggel over wie er nou eigenlijk de meeste schuld heeft en wie de minste schuld heeft, valt het huis eigenlijk langzamerhand in elkaar. En,
ja, maar ik moet daar wel door, want dit was het slot van het pleidooi van de CEO van Shell.
Ja, maar het zat ook in een van de pleidooien van een van de, volgens mij, van de juristen.
Oh ja?
Ja.
Nou ja, maar wat ik het bij Shell, wat ik daar wel bij moest denken bij Shell, is ja, maar een van de mensen die daar staat, die is nog steeds actief dat huis in de fik aan het steken.
Ja, en die heeft het vuurtje aangewakkerd.
Ja, maar niet alleen aangewakkerd. Die, is ook, die geeft misschien wel de emmer water door, maar die gooit met de andere hand gooit die olie op het vuur.
Ja. Ja.
Om maar lekker bij Shell.
Ja, zeker. Ja.
Nee. De fossiele brandstof op dat vuurtje te gooien. Maar als geheel vind ik dit wel. Daar zou ik het nog graag over willen hebben. Het is, denk ik, echt een interessante stap van deze twee theatermakers. Hoe zij zeggen, we moeten repeteren voor de werkelijkheid. En dat dit de eerste stap is. Dat dit, het is een groter project. Ze gaan hier anderhalf jaar mee door. Ze zijn hier natuurlijk met de voorstelling Tenzij je een beter plan hebt al lang mee bezig geweest. Wat is het niet, is dit de volgende stap van het theater? Snap je, is dit wat theater kan zijn als je niet meer, als je echt iets wil doen in het theater, moet je dan, is theater, het lijkt ook een beetje te zeggen, theater is namelijk niet echt. Dus een gewone voorstelling zou te weinig impact hebben, maar het oefenen voor de werkelijkheid, daarmee reclaimen we eigenlijk onze slagkracht.
Ja, geef je theater ook eigenlijk een soort nieuwe functie, toch? De theaterruimte.
Ja, of ook een hele oude functie, denk ik. Maar
een soort forumfunctie.
Ja, een publieke ruimte,
ja.
Marktplein,
ja.
Waar we rustig met elkaar kunnen reflecteren. En vandaar ook, je zei helemaal in het begin, zei je, het is reflectie op reflectie op reflectie. Volgens mij is dat ook de functie die zij in dit geval aan theater toedichten.
Ja.
De vrije denkruimte waar reflectie op reflectie kan worden gestapeld. Omdat er geen noodzaak is omdat je nog niet echt als vijanden tegenover elkaar staat. Omdat we naar Shell's argumenten kunnen luisteren zonder boos te worden op de gedachte dat die CEO echt morgen weer teruggaat naar zijn privéjet en over de wereld vliegt om overal voor de benzine te lobbyen.
Ja, daarvoor is het theater in dit geval echt wel een goede plek om die ruimte te bieden. En tegelijkertijd ben ik ook wel nieuwsgierig naar wat theatraal gezien ook een volgende stap zou kunnen zijn. Mm-hmm. In hoe het gebruik van de ruimte bijvoorbeeld. Hoe zou je als je een volgende stap neemt in het vertolken van al die stemmen, hoe zou je dat in een rechtszaakvorm ook al kunnen gieten? Bij wijze van. Of,
ja, en daar
of
zijn
is dat niet nodig?
Nee, daar zijn natuurlijk denk ik ook een hoop voorbeelden van de laatste tijd.
Ja.
Zo heb je de van Bart van de Woestijnen en
Eva Knibbe.
Ja, mm-hmm. Rechtszaak tegen de dood.
Ja.
En Lara Staal heeft Europe on trial en The Netherlands on trial en Amsterdam on trial.
Ja, ja.
Dus het lijkt ook een vorm te zijn die ook wel vaker gebruikt wordt, juist ook omdat tussen juridisch en theater zo'n gelijkenis lijkt te zitten. Maar ik ben het tegelijkertijd met je eens, is theater alleen maar een ruimte om te praten? Want dat lijkt toch ook dan een beetje een soort tijdelijke conclusie te zijn.
Ja, behalve dat de monologen, de monologen zijn wel echte voordrachten. Dus dat zijn wel echte, dat wordt wel echt gespeeld.
En ook redenvoeringen.
Ja.
Maar het zijn, ik bedoel, ze worden gespeeld, maar het zijn wel, ze brengen heel complex het, of heel goed, subtiel en mooi en doorvlochten. En,
mm-hmm.
en ook, eigenlijk ook heel emotioneel. Maar ze brengen wel een argument naar voren.
Ja, zeker.
Ja. Ze werken bijvoorbeeld weinig met vervreemding of met.
Ja, het is vrij rationeel.
Ja.
Vrij rationeel.
Het klopt heel erg.
Ja, behalve dat er bijvoorbeeld één woord even continu herhaald werd, namelijk en meer, en meer, en meer, en meer. Bleef het wel een praatstuk.
Mm-hmm. Nee, ik vond het een leuke gedachte dat je zei, wat is dan, hoe gaan ze hier eigenlijk weer, omdat het zo komt vanuit een toneelstuk.
Ja.
En dit is dan de eerste stap na het toneelstuk om daarover door te denken. Gaan ze hierna weer naar een toneelstuk toe? Of gaan ze het nog sekker, gaan ze zaaltjes in en echt bij die mock trials, want ze refereerden in het begin naar dat advocaten dit eigenlijk altijd doen. In kleine zaaltjes met TL-licht.
Ja.
Gaan zij gewoon die zaaltjes met dat TL-licht en die advocaten, gaan ze daarin binnendringen of gaan ze er weer vormelijkheid aan toevoegen?
Ja, goeie vraag. Ik ben heel erg benieuwd.
Ik ook.
Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan ontvang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek van dramaturg Nuno Blijboom en de Kritische Tafel gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met theaterkrant.nl en Theatermaker. Bijzondere dank aan Simon van den Berg, Nuno Blijboom, Hans Smit en voor deze aflevering Hilde Tuinstra. Vanaf volgend jaar willen we bij de Theaterpodcast gaan experimenteren met advertenties van theaterinstellingen. Ben jij een theaterinstelling en zou je het interessant vinden om op de Theaterpodcast te adverteren? Stuur dan een mailtje naar podcast@theaterkrant.nl. Dan vertellen we je graag meer.